Als jullie aan mij zouden vragen wie ik ben, dan zou ik kunnen zeggen dat ik moeder ben van 3 kinderen. Ik heb een dochtertje van 11, een zoontje van 9 en eentje van bijna 7. Of ik zou kunnen zeggen dat ik 13 jaar getrouwd ben. Ik zou kunnen zeggen dat ik de schoondochter ben van dominee Kees van Velsen, die hier in januari nog heeft gesproken. Of ik zou in deze spiegel kunnen gaan kijken. En dan denk ik, nou, ik ben wel een beetje lang. Ik zie er wel vrolijk uit vandaag. Ik zou nog eens even goed kunnen kijken en denken, oh, nou, wel een leuke ketting. Ik zou jullie kunnen zeggen dat ik graag met tieners werk, want dat is wat ik heel leuk vind om te doen. Dat doe ik heel veel. Ik zou van alles kunnen vertellen over mijn werk en mijn passies. Maar zou dat echt vertellen wie ik werkelijk ben? Het thema van vandaag is: wie ben jij? En die vraag zou ik dus ook aan jullie kunnen stellen: van wie ben jij dan? En ik denk dan, als ik deze spiegel in mijn hand heb, aan mijn dochter van bijna 11, ze wordt 11, die de hele dag of in de spiegel kijkt hoe ze eruit ziet, of veel herkenbaarder voor iedereen, selfies aan het maken is, aan het kijken is in de spiegel van de telefoon hoe zij eruit ziet. Dat op Insta plaatst met een leuke quote eronder, no filter en allemaal leuke dingen. Tegenwoordig wordt er heel veel in de spiegel gekeken, maar wie zijn we nou werkelijk? Wie ben je nou echt? Ook op Instagram, misschien ben je op Instagram zo. En ben je in de klas weer heel anders, of achter de deur van de slaapkamer of naar je ouders ben je die persoon. Dan ben je hier in de kerk de volgende persoon. We hebben zoveel manieren hoe we ons laten zien, maar wie zijn wij nou werkelijk echt? Ik wil heel graag met jullie nog een keer die tekst lezen waarmee de schriftlezing begon. En dat is de tekst uit Jacobus 1, vers 22. Vergis u niet, alleen horen is niet genoeg. U moet wat u gehoord hebt ook doen. Want wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die daarnaar handelt, hem valt deel, juist om wat hij doet. Ik vind het echt een prachtig vers. Wat je hier eigenlijk leest is dat Jacobus op dit moment het kijken in de spiegel, dat zet hij af tegen het verdiepen in de volmaakte wet en vrijheid. Nou, de volmaakte wet en vrijheid, dat is de Bijbel. Dus wat hij eigenlijk doet is dat hij het kijken in de spiegel afzet tegen de Bijbel. Hij zet die Bijbel, zet hij eigenlijk neer als een spiegel. Dus in plaats van kijken in de spiegel zegt hij, kijk in de volmaakte wet der vrijheid, de Bijbel. En op het moment dat je jezelf daarin spiegelt, in die volmaakte wet die vrijheid brengt en dat blijft doen, dan valt je geluk ten deel. Nou, wie wil er geen geluk hebben in zijn of haar leven? Dus wat hier staat is, lees de Bijbel, Gods woord, om te ontdekken wie jij werkelijk bent. En op het moment dat jij Gods woord leest, dan kon je ontdekken wie jij echt bent. Dus niet wat ik allemaal heb bereikt in mijn leven, of dat ik een moeder ben, of hoe ik eruit zie. Maar wie ik werkelijk, echt van binnen ben, dat kan ik ontdekken in Gods woord. En dat wil ik ook vandaag met jullie doen. Gods woord ingaan om te laten zien wie jij werkelijk bent. Hoe God zegt wie jij en wie ik ben. Wat eigenlijk die basis is. Nou, Gods woord staat daar vol mee. Er zijn meer dan 140 dingen die de Bijbel zegt over wie wij zijn. En ik ga er daar 3 uitpakken. Maar om dat te doen, wil ik jullie eigenlijk meenemen naar een stukje achtergrond in de tijd waar dit allemaal is geschreven. Want ik wil jullie aan de hand van Efeze, de brief van Paulus aan de Efeziërs, wat vertellen over wie jij bent, wie ik ben. En dan moet je even voorstellen. We gaan naar het jaar 67 ongeveer na Christus. Dat betekent dat Jezus op dat moment al 27 jaar dood is. Hij is gestorven. En Paulus, die is in de stad van de Efeze, is die in die stad is die rondgegaan. Daar is hij bijna 3 jaar gebleven om te vertellen over Jezus, wat Jezus heeft gedaan en wat dat betekent voor hun. En er zijn superveel volgelingen van Jezus gekomen daar. Heel veel mensen die hebben het gehoord en die hebben het omarmd. Die zijn tot geloof gekomen in Jezus en hebben hun leven veranderd of zijn daarmee begonnen. Dan moet je ook nog even voorstellen, Efeze was een wereldstad. Het was de vierde stad ter wereld. Rome stond op 1. Dan had je nog Antiochië en nog een stad die ik even ben vergeten. En de vierde stad was Efeze. Ze schatten in dat rond die tijd Efeze een stad was met 250.000 inwoners. Wat je dan ook moet weten, is dat dit het begin, de vroege tijden waren van het Romeinse Rijk. En in het Romeinse Rijk was het heel normaal dat er heel veel slavernij was. Slavenhandel en slavernij. En Efeze werd zelfs door sommigen de slavenstad van de wereld genoemd. Ze schatten in dat 1 op de 3 à 1 op de 4 inwoners van de stad Efeze slaven waren. Moet je voorstellen. Dat zouden zeker zo'n 60.000 inwoners in die stad waren slaven. Dus je kan je voorstellen dat heel veel volgers van Jezus, dus heel veel nieuwgelovigen, waren zowel slaven als slaveneigenaren. En tegen alles wat ik nu heb gezegd, zou je eigenlijk die dingen moeten lezen die Paulus gaat schrijven. En wat Paulus dan doet is, hij is weg. Hij zit in de gevangenis op dat moment. En hij hoort dat nu die weg is, dat het een beetje een zooitje aan het worden is in Efeze. Een hele hoop nieuwgelovigen, maar ze vergeten helemaal hoe het nou zit en hoe het moest. Hij hoort over seksuele schandalen, over liegen, over afpersen en over een heleboel ruzies, woedeuitbarstingen hier. Het is een zooitje aan het worden. Paulus maakt zich zorgen en hij schrijft een brief aan Efeze. Die brief is 6 hoofdstukken. Maar wat ik zo integrerend en mooi vind, is dat de eerste 3 hoofdstukken van die brief Paulus alleen maar vertelt wie zij zijn. Hij vertelt niet, dit doe je fout, dit is niet goed, dit moet anders, zo moet het, dit moet jullie gaan doen. Nee, de eerste 3 hoofdstukken vertelt hij alleen maar, onthoud wie je bent. Dit is wie je bent. Dit is de basis, dit is het fundament. En pas na die 3 hoofdstukken gaat hij daarna 3 hoofdstukken lang vertellen wat dat betekent en hoe je dat tot actie kan zetten en hoe ze hun leven kunnen veranderen. Hij laat ze eerst zien in die spiegel wie ze zijn. En daarna pas zeggen ze, mag je onthouden wie je bent en daarna gaan handelen. En het eerste punt die Paulus maakt aan de Efeze is uit Efeze 1 vers 5. Ik lees hem nog 1 keertje voor. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. In het Engels staat er, en dat vond ik ook heel mooi om het er even bij te zetten, long, long ago he decided to adopt us into his family through Jesus Christ. Dus in het Nederlands staat er als zonen worden aangenomen. En in het Engels staat er, hij heeft ons van tevoren ertoe bestemd om ons te adopteren in zijn gezin. Als adoptie, dus echt geadopteerd worden als kind van God. En als je dit stukje nou leest en je gaat terug naar wat ik net heb verteld, dan moet je dus voorstellen weer naar die Romeinse cultuur. Een stad waar heel veel slavernij was. En ook een stad waar het heel gewoon was in die Romeinse cultuur waar ze in leefden. Als er een kind werd geboren, dan werd dat kind zo, voor de vader of eigenlijk zelfs de oudste van de familie. Dat kon ook dus een opa zijn, maar die werd daar neergelegd door de vroedvrouw. En dan kon die vader 2 dingen doen. Of hij pakte het kind op en nam het kind aan. Of hij keerde zich om en liep weg. Wij kunnen ons dat tegenwoordig niet voorstellen. Maar toen de tijd waren dat 2 hele reële keuzes. Soms hadden ze te weinig geld. Soms had het kindje een handicap. Soms was het gewoon een meisje en wilde ze een jongen. Het zijn dingen die ons verstand te boven gaan, maar in die tijd werd een kind neergelegd en kon het kind worden aangenomen of worden afgewezen. Dus wat Paulus doet, is schrijven aan een cultuur waar verlating en afwijzing zo'n essentieel onderdeel is. Schrijven aan een cultuur van Efeze, schrijft hij, je bent in liefde van tevoren bestemd om als zonen van hem te worden aangenomen. Dat aannemen, dat woord voor aannemen, dat is precies wat de vader deed bij zijn kind als hij het kind oppakt. Dus wat hij zegt is, Jezus heeft jou aangenomen. En in het Engels staat er zelfs, he adopts you into his family. En ik vind dat ook heel bijzonder, want als je gaat weer naar die slavencultuur. Slaven waren toen heel anders dan het beeld die we nu hadden. Sommige slaven hadden het heel moeilijk, maar sommige slaven hadden het heel erg goed. En hadden een hele nauwe band met hun meesters. Dat kon betekenen dat ze ook gewoon de zaken deden. Dat ze in het onderwijs waren, dat ze een geleerde waren. Ze hadden heel veel bijzonder, een muzikus. Ze konden heel veel verschillende taken hebben. En soms hadden ze ook een hele goede band met hun meester. En sommige slaven die konden op een bepaalde leeftijd of worden vrijgekocht of worden vrijgezet omdat ze een getrouwe dienaar waren. En wat dan zo mooi is, is als ze een goede band hadden met hun meester, was de volgende stap dat de meester zei, je bent geen slaaf meer, maar ik adopteer jou als zoon in mijn gezin. En alle schuld die je had, die los ik vrij. En op dit moment neem ik je aan als mijn kind en als mijn erfgenaam. En alles wat van mij is, is ook van jou. Dus je wordt aangenomen als kind van God. Dat is wat Paulus schrijft. Hij heeft je geadopteerd. Die woorden die bij ons soms nog ver weg klinken, waren zo van die tijd. Dat was zoiets wat een onderdeel was van de samenleving. En dat is echt iets wat je mag laten bezinken. Gewoon beseffen wie je bent. Je bent aangenomen als kind van God. Hij heeft gezegd, alles wie je was en wat je deed, dat maakt niet uit. Ik neem je aan en je bent vanaf nu mijn erfgenaam. Je bent mijn kind. En het tweede punt die Paulus maakte, maar twee versen later, hij schreef heel veel in een klein stukje, is in vers 7... In hem zijn wij door zijn bloed verlost en onze zonden zijn vergeven dankzij de rijke genade. In hem zijn wij door zijn bloed verlost. Weer zo'n moeilijk woord, want verlossen, dat is niet een woord die wij tegenwoordig nog op die manier gebruiken. Maar in die tijd was het een woord die juist heel, heel, heel erg veel zei. Denk weer aan die tijd van de slavernij. Ga ik even een voorbeeldje noemen. Als jij nou in die tijd aan een slaaf vroeg van, hey, aan wie behoor jij toe? Dan zei die slaaf bijvoorbeeld aan jou terug, ik behoor toe aan Cornelius. Ik ben als baby achtergelaten en een man en een vrouw die vonden mij, want dat gebeurde, baby's werden achtergelaten, afgewezen, die werden dan op een bepaalde plek neergelegd en dan konden slavenhandelaren die kinderen meenemen en die gingen, vaak groeiden die kinderen op als slaaf. Soms werden ze ook volledig achtergelaten en stierven die kinderen, maar vaak werden die kinderen meegenomen, want dan mochten ze klusjes doen in de familie, konden ze later als ze sterk waren op de slavenmarkt verkocht worden. Dus zo iemand zei dan van nou, ik behoor toe aan Cornelius, hij heeft mij uiteindelijk, ik heb mijn hele leven klusjes gedaan, ik heb dit gedaan. En toen ik 13 was, ben ik op de slavenmarkt verkocht. Ik was super sterk en gezond. Ze hebben 24 zilverstukken voor mij betaald. Dat heeft Cornelius voor mij gedaan. Cornelius, hij verloste mij. Dat is het antwoord die je zou krijgen in die tijd. Want verlossen was dat je werd gekocht. Dus op dat moment zou zijn slaaf zeggen, hey, Cornelius, die heeft mij verlost. Die heeft mij gekocht en vanaf dit moment behoor ik toe aan Cornelius. En wat Paulus zegt is, in hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven dankzij de rijke genade. Jezus heeft ons dus verlost gekocht met zijn bloed. Doordat hij aan het kruis is gestorven, zijn leven heeft gegeven voor ons. Daardoor zijn wij verlost. En dat is wat hij zei tegen de Efeziërs: jullie zijn verlost door Jezus. En verlost betekent dat je nu geen eigendom meer bent van die of die. Slaven en slavenmeesters, die zijn er nog steeds. Maar jullie zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. Jullie behoren allemaal toe aan Jezus. Door hem zijn jullie verlost. Paulus wilde aan dit soort mensen laten zien dat ze niet toebehoorden aan Cornelius, of toebehoorden aan wie hun eigenaar ook was, als ze een slaaf waren. Maar hij wilde ze laten zien van: je behoort op dit moment toe aan Jezus. Uiteindelijk bepaalt niet wie je bent, wat je gedaan hebt, of waar je bent geboren, of hoe je bent opgegroeid, of wat je hebt meegemaakt. Dat is niet belangrijk. Uiteindelijk is het belangrijk dat jij toebehoort aan Jezus, want hij heeft jou gekocht en betaald met zijn bloed. Woorden die bij mij extra binnenkomen, nu een week op Palmzondag, week voor Pasen. Dingen waar we over nadenken. Het derde punt die uiteindelijk Paulus maakte in de brief aan de Efeze was, en ik ga het weer voorlezen in vers 13. In hem hebt u ook de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is. Als voorschot op onze erfenis. Opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Dus, het eerste punt was: je bent aangenomen als zijn kind. Het tweede punt die Paulus maakte was: je bent verlost, je bent gekocht. Eigenlijk is je eigenaarschap is overgedragen aan Jezus. En het derde punt die hij aan de christenen, dus de mensen die tot geloof waren gekomen in Efeze, zei, is: je bent verzegeld met de belofte van de Heilige Geest. Ik weet dat ik dat altijd een heel ingewikkeld vers vond. Want dat was weer iets wat mij weinig zei. Ik ben verzegeld met de belofte van de Heilige Geest. Maar als je dan weer even teruggaat naar de tijd waar ze toen leefden, was dat iets wat heel erg veel zei. Als er in die tijd een brief werd geschreven, dan kwam er met kaarsvet zo'n grote stempel op met het zegel van degene van wie die brief was, het familiezegel. Op die manier kon je zien, deze brief is daar vandaan gekomen. Wat er ook gebeurde in de slavencultuur was, dat je zomaar een slaaf op straat kon tegenkomen en dan stond er hier iets op zijn arm, een zegel getatoeëerd. En als jij dan aan diegene zei van: hoe kom je daaraan? Zei die: nou, dan ben je vast niet van hier, want dit is het Cornelius-zegel. Er waren slaveneigenaren, en dat deden ze niet allemaal, maar er waren slaveneigenaren die als bewijs van eigendom de mensen brandmerkten, met een tatoeage, brandmerkten, om te zorgen dat er voor altijd op hun arm, soms in de nek, geschreven was van wie ze toebehoorden. Vooral als een slaaf wel eens was weggelopen, of als ze dingen niet goed deden, werd dat eerder gedaan. En die zegel, dat was een bewijs van eigenaarschap. Je behoort toe aan die persoon. Er waren Romeinse soldaten, die hadden ook een zegel die op hun arm waren, die een bewijs waren waar zij weer aan toebehoorden. En tegen deze mensen, in deze cultuur, waar mensen letterlijk bezegeld werden, om te laten zien van wie zij het bezit waren, tegen hun zei hij: je bent bezegeld, je gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is. Dus eigenlijk zegt hij: die zegel die je draagt, dat is niet een zegel die je kan zien, zoals een tatoeage, maar jij draagt nu het zegel van de Heilige Geest. Een zegel van een belofte. En die zegel betekent dat je niet meer bent van jezelf, maar opnieuw laat dat zien wie je werkelijk bent en wat dat betekent. Elke keer in die brief gaat Paulus maar door, 3 hoofdstukken lang. Ik ben nog maar in hoofdstuk 1, de eerste 14 versen, waarin hij vertelt: dit is wie je bent. Je bent aangenomen als mijn kind. Je bent verlost. Ik heb je gekocht en betaald. Ik heb je het zegel gegeven van de Heilige Geest. Kijk in die spiegel. Kijk in die spiegel en zie wie je werkelijk bent. Je bent mijn kind. Dat is wat hij zei tegen de gelovigen uit die tijd. Als ik dan hierover na zat te denken, denk ik ook aan mijzelf. Ik heb een periode gehad. Ik ben gelovig opgegroeid. Ik ging altijd naar de kerk en ik leerde heel veel. Ik hoorde heel veel. Maar toen was ik een jaartje of 18. Ik ging op mezelf wonen in Utrecht. En ik begon aan alles te twijfelen. Ik had heel veel gehoord wat ik moest doen. En hoe ik moest leven. En ik had gehoord wie Jezus en God was. Maar ik wist het allemaal even niet meer. En ik ging niet meer naar de kerk, want ik woonde op mezelf. Dus ik dacht, nou, niemand die het merkt. Dus ik ging niet meer. Ik ging gewoon lekker studeren. En ik had een heel leuk leven. En ik weet dat ik op een gegeven moment, door heel veel oude vrienden uit de kerk, die maakten zich een beetje zorgen om mij. En die lieten me ook af en toe wel merken wat ze vonden dat ik niet goed deed, of weet ik het. Nou, dat zorgde eigenlijk alleen maar dat ik meer van ze wegliep. Maar toen waren er een paar mensen waarvan ik merkte van, hey, ze zeiden, Miek, ga je mee naar een gebedsavond? Een gebedsavond van allemaal jonge mensen, van allemaal verschillende kerken uit huizen. Van gereformeerd tot hervormd tot evangelisch. Al die jongeren kwamen bij elkaar één keer per week om te bidden. Nou, het leek me helemaal niet leuk, maar ik ben toch meegegaan. En ik weet dat ik die avond, toen ik daar was, opnieuw ervaarde en echt voelde wie God was voor mij. Het was alsof in één keer die genade en de liefde van God zo zich helemaal over mij heen stortte. En ik dacht echt van, oh, dit is wie ik werkelijk ben. In plaats van dat ik alleen maar in mijn hoofd had van, ja, als ik naar de kerk ga, dit mag ik niet, dit moet ik wel, zo werkt het. Dat deed God helemaal niet. Het enige wat God deed, ik kwam daar en het enige wat ik voelde was zijn genade en zijn liefde voor mij. Alsof hij tegen mij zei, Mieke, je bent mijn kind. Zoals je bent. Jij bent mijn kind. Vanaf dat moment heb ik geen zondag meer gemist in de kerk, want ik wilde zoveel leren en ontdekken en veranderde er heel veel. Want voor mij was dat echt mijn identiteit. Als we dan weer als afsluiting teruggaan naar die spiegel, die tekst uit Jacobus, waarin staat, als jij je spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dan bedoel ik niet deze spiegel, maar dus de volmaakte wet, dat is Gods woord. Op het moment dat je je daarin spiegelt. En dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt, dan zal je geluk ten deel vallen. Wat zie jij als jij in die spiegel kijkt? Wie zie jij? Zie jij iemand die zich zorgen maakt? Iemand die misschien wel verdrietig is? Zie je iemand die vrolijk is en zin heeft in het leven en zoveel mooie dingen voor zich heeft? Zie je iemand die heel veel kan? Ben je trots op jezelf? Wie zie jij? En kun jij verder zien dan dat? En kun jij kijken in Gods woord en zie jij wie je werkelijk bent? En dat, zoals Paulus zelf ook zei, het maakt mij niet uit wie ik ben. Het maakt me niet uit wat mijn opleiding is. Het maakt me niet uit wat ik allemaal behaald heb zelf. Het maakt me niet uit tot welke familie ik behoor. Het maakt me niet uit dat ik status heb. Ik zou het liefst allemaal verliezen en achter me laten. Om te omarmen wie ik werkelijk ben. Ik wil alles verliezen om dat te winnen. En dat is dat ik een kind van God ben. En in dat zit alles wat je nodig hebt. Dat betekent niet dat je daarna nooit meer zorgen maakt. Of dat je daarna altijd gelukkig bent. Maar op het moment dat je ontdekt wie je bent, en vanuit het ontdekken wie jij echt bent, ga je, en dat zijn die laatste hoofdstukken van Efeze, daarna handelen. Niet omdat je dat moet doen. Niet omdat je vader of Mieke tegen je zei, je moet zo gaan leven. Maar omdat je zo graag die dingen anders wil gaan doen. Omdat je ontdekt wie je bent en je daar blij van wordt. En je wil zo graag Jezus volgen en je leven met hem leven. Dan gaan de dingen veranderen. Ik was nog steeds die vrolijke Mieke die ik altijd was. Maar van binnen was er iets zo groots veranderd. Doordat ik besefte wie ik was. Doordat ik dat echt ten diepste begreep, kon ik echt de genade Het eigenlijk verdien ik het niet, maar ik kon het ineens ontvangen. En dat gaf zoveel vrijheid. Dus onthoud wie je bent. Je bent aangenomen als zijn kind. Je bent verlost, gekocht en betaald door het bloed die Jezus voor je heeft gegeven aan het kruis. En je bent bezegeld, eigenaarschap, met de belofte van de Heilige Geest. Dat is wie jij bent.